Welkom mensen thuis achter de computer bij de boekpresentatie van Pieter van Lieroeps, wat achter u mij staat. Wild West, Budapest en de rest. Ik ga vandaag Pieter van Lieroep hierover aan de tand voeden. En dat wil ik eigenlijk doen een beetje op een zomergastachtige manier, met hulp van filmfragmenten. En zo hoop ik ook door zijn loopbaan te gaan, die ruim 40 jaar geduurd heeft, maar daar komen we zo op. Eerst even uitleggen waarom dit boek verschenen is. Het is een initiatief van de KNF, de Kring van Nederlandse Filmjournalisten. En die wijdt een website aan mensen uit het verleden, filmjournalisten, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse filmcultuur. We zijn begonnen met oprichters van de KNF, Hans Berenkamp, Peter van Buren en de derde meneer is Pieter van Lierop. En die worden geëerd met een doorsnede van hun werk. We hebben beperkt tot 25 artikelen per presentatie. En het mooie is dat deze nu in boekvorm verschijnen. Dat is ook gebeurd bij Peter van Buren, een jaar of 5 geleden. En dat is natuurlijk een heugelijk feit waar we vanmiddag over gaan praten. Het is de weerslag van een leven lang met film bezig zijn, of bijna een leven lang met film bezig zijn. En jouw fascinatie voor film is begonnen niet met wat mensen misschien verwachten, grote namen als Ingmar Bergman, Bresson, Fassbinder, maar met wat wij hierachter zien. Als jongetje keek jij graag naar westerns, volgens mij. Kun je daar iets over zeggen, over die fascinatie?
Ja, dat heb ik altijd gehad. Dat zit heel kinderlijk in elkaar. We hadden een krant en daar stond Erik de Noorman in. En dat vond ik spannend om naar te kijken. Dat vond ik een mooi uitzien. Ik zat ook altijd met mijn verplichte kerksbezoek al die schilderingen na te kijken. Zo'n kruisweg vond ik ook heel interessant hoor. Maar de echte spannende verhalen, dat begon bij mij gewoon via de boeken. Arendsoog, Karl May, Steube met Tecumse. En op een gegeven moment ook kijken of je dat dan in de bioscoop kon terugvinden. Waar ik dan helemaal niet in mocht. Ja. Want ik ging op de lagere school heel vaak de bioscopen langs. En er was er eentje in Tilburg, het was het Chicago Theater. Daar kwam ik dus elke dag 4 keer langs. En dan stond ik altijd naar die foto's te kijken. En als dat westerns waren, interesseerde me dat. Stonden daar mensen in feestjurken en ballroomtoestanden, dan was ik snel weg. En toen heb ik al heel vroeg geprobeerd om daar naar binnen te slippen. Maar ze waren, als het serieuze westerns waren, waren ze voor 14 jaar en ouder.
Ja.
En dat was ik nog lang eens niet. Maar ik probeerde wel iedere keer voor 80 cent... guldencent, een kaartje te krijgen. En ik weet dat dat een keertje lukte op een moment dat ik eerst nog aan het knikkeren was geweest. Ik had aardig wat gewonnen. En ik had een hele zak vol met knikkers. En die voorstelling was dus aan de gang. En ik dacht, oh wacht, ik kan nog net even naar het toilet. En die mensen die daar in doodse stilte zaten te kijken, die hoorden die knikkerzak van mij. En die schoten daar die hele zaal in de lach, dat daar snuiter van snuiter met een knikkerzak in een cowboyfilm zat te kijken. Maar toen had ik dat al. En dat heb ik heel lang gehouden.
Ging je toen met je vader?
Nee, mijn vader niet. Die wist niet eens dat ik dat deed. Met mijn vader ben ik getrakteerd op de 10 geboden.
Ja.
En reis om de wereld in 80 dagen eigenlijk.
En dat spreken was we mid jaren 50, denk ik.
Ja, zoiets zal het zijn. Ja.
Kun je misschien, want dat is een mooi eerste hoofdstuk waarmee het boek opent. En dat gaat ook, slaat ook op de Westen, jouw fascinatie voor de Westen. Ja, je hebt vorig jaar, laten we zeggen, een pelgrimage gemaakt naar het wat zogenaamde Monument Valley. Ook wel bekend als het John Ford Point. En daar begin jij het boek mee. En het is misschien een mooi fragment om even kort voor te lezen.
Mijn passie voor de magie in het donker is, laten we daar ruidelijk over zijn, zeker niet begonnen met Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder. Sterker nog, van die twee heb ik nooit echt gehouden. Bij mij, geboren in 1945, werd in mijn jeugd de vlam ontstoken door cowboyfilms. Categorie 14 jaar en ouder. Een boek over mijn 60 jaar filmfascinatie kan daarom onmogelijk voorbij gaan aan het genre dat als eerste mijn hart stal en waarvoor ik altijd een zwak ben blijven houden. En dat leidt meteen naar de locatie waar opvallend veel van de allerbeste westerns werden opgenomen. Monument Valley. Ik was in voorjaar 2019. Het ontvouwde zich voor mijn blik met het zelfbewuste air van, waar bleef je nou? Het meest majesteitelijke filmdecor van de wereld ligt op de grens van de Amerikaanse staten Utah en Arizona. Begin niet over in de ban van de Ring en Nieuw-Zeeland, want ik heb daar een dochter wonen en ik heb er voldoende rondgereisd en een boel bewonderd, maar de enige keer dat vanwege louter landschap de coördinatie tussen mijn boven- en onderkaak zoek raakte, gebeurde dat hobbelend over de dirt roads van Monument Valley.
Wordt vervolgd in het boek. Ja. De genoemde dochter, misschien leuk om te weten, is ook de vormgeest van het boek trouwens.
Ja.
Laten we ook haar naam ruiterlijk noemen. Floor.
Floor van Lierop.
Precies. Ja.
En de foto, die is ook Claire, mijn vrouw, gemaakt.
En misschien ook goed om even te memoreren, we zijn nu in 2020. Jouw eerste recensie stamt uit 1970, je eerste officiële filmrecensie stamt uit 1970. Dat is dus precies 50 jaar geleden. En je bent, ik zal niet zeggen precies wanneer, maar je bent dit jaar 75 geworden. Hmm. Allemaal een gelukkig samenloop van omstandigheden die nou mooi samenkomen. Hmm. Met dit, denk ik, een soort mooi cadeau aan jou voor je 75ste verjaardag. Laten we nog even blijven bij jouw liefde voor genrefilms. We kunnen misschien eerst naar een fragment kijken en daarna daarover praten. Het fragment komt uit Lawrence of Arabia van David Lean. En het gaat met name om de positie van de held in dit verhaal. Een min of meer gekwelde held. En dat fragment laat ook zien hoe ver hij gaat, denk ik. Maar waarom wilde je graag dit fragment laten zien?
Omdat dit eigenlijk voor mij het keerpunt vormde voor met verschillende ogen naar een epos kijken. En tot dan toe, ook als jongetje in die tijd vroeger, waar ik stiekem binnen ging op de lagere school, nog zo ging, de prinses van de Canarische eilanden en zo. Ik weet precies hoe die mensen allemaal heten, maar die waren redelijk stereotyp. Je wist wie er deugde, wie er niet deugde. Natuurlijk moest degene die deugde de prinses krijgen. En er zat er altijd ergens een verrader in een hoekje. En dat vond ik mooi. Hij moest winnen, de held. Want ja, een held die verliest, daar hebben we niks mee. Maar dan komt er een moment als deze film, die precies wel begint en opzet van, ja, een superieure Engelsman die zich bij een zaak aansluit tegen het belang van zijn eigen moederland in. En die probeert eenheid te brengen onder de Arabieren. Het ene is al heroïscher als het andere. Maar uiteindelijk blijkt die man helemaal niet zo nobel te zijn. Je ziet dat verschuiven in die film. Dat hij op een gegeven moment een soort heer van het leven en dood wordt. Hij doet alles om ergens iemand te redden die hem geholpen heeft, terwijl hij daar zijn eigen leven bij op het spel zet en dat van andere mensen. En op een heel later moment blijkt die man betrapt te worden op een diefstal. En dan is de ene stam, die hij probeert te verenigen, ten opzichte van de andere, die bloedwraak eist. En hij moet doodgeschoten worden. En als dat iemand van de andere partij zou doen, is dat het beginpunt van een vete. Dus hij moest het zelf doen. En hij doet het. En dan heeft hij een rare mengeling van trots, want hij heeft het goede gedaan, maar heeft het toch maar gedaan. En dan een heel stuk verderop, als hij in de kraag gegrepen wordt bij een spionageactiviteit, dan wordt hij gevangen genomen en ze beseffen niet precies wie dat is. Maar daar is daar een sadistische officier, die om puur erotische reden denkt, dat heeft die man een mooie huid. En die neemt hem gevangen, die neemt hem ergens mee naartoe. Interessant is een van die twee soldaten die daarbij aanwezig is. Dat is de Nederlandse regisseur Herbert Curiel. Ah. Dat is heel grappig als je dat ziet. Ik ken die film al eeuwen. En toen, ik dacht, Zit die in die film? Ja, die zit in die film. Die zwoer daar rond. Maar daar gebeuren verschrikkelijke dingen. En dan gebeurt er weer iets dubbels. Aan de ene kant blijkt hij, of ontdekt hij, dat hij ook masochist is. Hij heeft een raar soort genoegen ontleend aan de totale vernedering. En tegelijkertijd gaat hij daar zichzelf door haten. Dan neemt hij ook de mensen kwalijk die hem dat hebben aangedaan. Dat zijn hier die Turken. En dat is het moment dat hij dus totaal flipt. Want hij pakt die Turken terwijl die al op de vlucht zijn. Dat is al een reeds verslagen leger. En dan breekt dus de ware moordlust los. En dat is de finale ontluistering van een held. Ja. En dan in dat totale verhaal en hoe dat dan toch weer redelijk bij elkaar komt. Dat is mateloos fascinerend. Dus ik ben op dat moment me bij spektakelfilms gaan vervelen als er niet onderlagen waren die meer te bieden hadden.
We blijven nog even op het terrein van de zoektocht naar ambiguïteit in films. En dan komen we nog even één keer terug bij westerns. Ja. Ik wil eigenlijk nog een fragment laten zien uit volgens mij misschien wel jouw je meest favoriete western of één van de favoriete westerns. The Wild Bunch, Sam Peckinpah. Ik kan me herinneren in het boek dat je Kevin Costner ook hebt geïnterviewd. En dat je hem volgens mij hebt gevraagd wat hij nou van de Wild Bunch vond. En dat hij dat niet een van zijn favorieten was. Maar dat even terzijde. Maar kun je uitleggen? Je mag daar ook iets over zeggen hoor. Maar misschien moeten we even puntig blijven.
Kevin Costner die had het over wat er hierna gebeurde. Hierna breekt de pleuris uit. Ja. En Dat is vreselijk, maar ik vond dit moment dat vier mensen die hun leven lang niet gedeugd hebben en echt zich zo ernstig misdragen hebben, in één keer komen tot een punt van die mensen, die mannen van generaal Mapache heette die geloof ik, die zijn nog veel erger als wij en die hebben een van onze kerels, een van onze vrienden te pakken genomen. En dan brengen zij voor één keer de grote solidariteit op om te zeggen we gaan ervoor, we komen er waarschijnlijk nooit meer uit. En dat gaat iets met zo'n moment met die verschrikkelijke, door je ziel snijdende muziek, zo melancholiek, dat is echt zij die gaan sterven, groeten u. En als je daarna kan kijken, zonder meteen die geweldsuitbarsting te zien, want ja, die weten allemaal wel, dat vind ik heel bijzonder. Ja,
dat is een mooi tussenmoment inderdaad. Misschien ook even goed om terug te gaan naar jouw loopbaan. Deze film stamt uit 1969. Toen was jij net één jaar bij het Utrechts Nieuwsblad.
Ja.
Volgens mij toen nog als leerling journalist.
Ja.
En in 1970 echt begonnen. En we hebben het nu even over westerns. Maar dat was volgens mij ook wat jouw chef van jou vroeg. Er was toen nog een andere filmcriticus.
Rechter Zeithof was mijn voorganger. Ja. En Recht wist verschrikkelijk veel van films. En ik mocht wel eens mee naar een persvoorstelling in Utrecht. En dan kon ik dit bijvoorbeeld zien. Hoewel deze, die heb ik naderhand in mijn uppie teruggezien nadat ik gelezen had waar hij erover schreef. Maar je moest met die redactie in Utrecht, waar elke donderdag 5 films gemiddeld uitgingen, moest je alles gedekt hebben. En dat ging de grote mooie films die in camera en studio draaiden, de grote publieksfilms. Maar ook de seksfilm van de week in Palace moest gecoverd worden. En er was altijd in de City een knokfilm. En daar mocht ik dan een stukje van 20 regels over schrijven, of liever nog wat minder. Maar dat waren in die tijd altijd spaghetti westerns. Dus dat genre dat heb ik helemaal van A tot Z doorgeploegd in de meest rare varianten. Want het leek wel of die Italianen wel westerns wilden maken, maar die scenario's waren allemaal geplunderd van. Ik heb films gezien die heette Johnny Hamlet of zo. En dat was gewoon Shakespeare, maar dan naar het Wilde Westen vertaald. Maar dan ook nog een keer opgenomen in de achtertuin van de regisseur of zo. Dat zag er niet uit. Toch zat er soms in één keer verrassing tussen. En ja, die verrassingsregisseurs heb ik wel allemaal onthouden. Zo'n mensen als Tesari en Cobucci en een hele reeks van die minor poets die soms toch wel interessant werk maakten.
Ja. Solima.
Sergio Solima was er ook in, ja.
Er staat overigens een heel groot stuk van jouw hand over de spaghetti in Western. Dat is één van de selecties in dit boek van 25 stukken. In het boek zitten er meer trouwens. En dat komt uit het filmjaarboek, een heel, heel mooi lang stuk. Maar dat even voor de mensen die nog niet helemaal over de streep zijn om het boek te kopen. Dus
nou, als je van Sergio Leone houdt,
moet je dat vooral lezen.
Heb ik een paar keer gesproken en die komt er uitgebreid ter sprake, ja.
Een van de dingen toen jij eenmaal bij het Utrechtse Nieuwsblad was gekomen en ook filmredacteur was geworden, was jouw principe om elke Nederlandse film zelf te bespreken. Kun je dat toelichten?
Ja. Kijk, als ik over een film schrijf van Sylvester Stallone, dat het helemaal niet deugt, dan komt die man dat nooit te weten. Die Nederlandse regisseurs die krijgen nooit meer op hun films de respons die ze in Nederland zullen krijgen. Dus ik vond het belangrijk om daar 100% zorgvuldig in te zijn en goed naar te kijken en met veel argumenten te omkleden wat je vindt. Dus als je, je zegt niet het scenario rammelt aan alle kanten, dan moet je ook zeggen waarom dat dan rammelt volgens jou. Zodat ze misschien ook begrijpen waarom dat je dat vindt. Dat je niet er alleen maar op uit bent om mensen te beledigen of zo. En ja, dat was vond ik een belangrijke taak van een filmcriticus, die je niet uitbesteedt aan andere mensen als je het zelf kunt doen.
In het boek ook, er staan echt redelijk veel Nederlandse films in besproken. Eén daarvan is De Aanslag, daar gaan we zo een stukje van zien. Maar ik schiet me ook te binnen de anekdote over Nederlandse films gesproken en je verantwoordelijkheid nemen. Dat soms ook leidt tot, laten we zeggen, scheve gezichten. En ik kan me iets herinneren dat jij bijna ooit eens, of misschien helemaal wel, in de Utrechtse Oude Gracht ben gegooid. Door een misschien niet nader te noemen, of wel, maakt niet zoveel uit, filmmaker.
Ja, dat ging over een maand later. En die film was aan de pers vertoond, moet je voorstellen. En dan is de officiële voorstelling de dag later. En die dag later stond mijn recensie over een maand later in de krant. Er stond erbij een damesfilm, weet ik veel wat. Het was geen erg complimenteuze titel. En ze waren ook niet blij met mijn recensie. En toen moesten ze dat feestje nog geven. En dat was zo'n avond in Utrecht, dat Utrecht op zijn allermooist is. Hè? Zo, late nazomer en dan zie je die langs de Oude Gracht, die wolken en daarop beneden. Is een feestje. En dan sta ik met mijn schoonzus uit Canada naar te kijken. Ik zeg van, kijk, is het niet mooi? En dan staat daar Matthijs van Heiningen, de producent, die ziet me. Even hierop! Kom eens hier naar beneden, of flikker ik gelijk in de gracht! Zoiets krijg je dan. En mijn schoonzus schrok zich dood. Ik zeg, ja, dat is interactie. Ze lezen het wel.
Welkom in Nederland, ja. Over die zorgvuldigheid gesproken, dat is denk ik wel uniek, maar dat is misschien iets om nog ooit een keer na te zoeken. Een unicum in de Nederlandse filmgeschiedenis is dat jij niet één, maar twee recensies van Pastorale 1943 hebt gepubliceerd. Ja. Eentje toen de première is geweest inderdaad. En daar ben je op teruggekomen, ik zeg een week later, maar het is 10 dagen later. Waarom ben je daar op teruggekomen?
Omdat ik vond dat ik het te eenzijdig bekeken had. Het was Pastorale 43 was gebaseerd op een boek van Simon Versdijk. En dat kende ik al jaren. En dat vond ik een heel interessant boek. En ik zie dan die film en ik denk, een paar van de mooiste stukken uit dat boek, dat zit er niet in. En daarom zit er een soort ontwikkeling die ook mankeert en wordt het eigenlijk aan het eind afgeraffeld. En dat stemde mij narig en dat heb ik ze laten weten. En na de rand dacht ik, ja, maar toch, dit is niet echt slecht en zo. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wat betekent die film, hoe komt die aan bij mensen die dat boek helemaal niet kennen? En toen heb ik het eigenlijk alleen maar erger gemaakt. Toen heb ik met dat tweede stuk me in die personen willen verplaatsen. Met de bedoeling dat om er complimenteuzer uit te komen. Maar dat is toch niet helemaal gelukt. Als ik nou die twee stukken achter elkaar staan, allebei in het boek. Dat tweede stuk, ik denk, als dat een goedmakertje is, dan weet ik het wel, zeg. Maar het was wel iets oprecht geprobeerd om het perspectief recht te zetten. En Wim Verstappen, die heeft me naderhand daar echt voor bedankt. En die heeft ze hebben nog nooit meegemaakt. Nee, dat klopt. Ik ook niet meer de namen.
Ja, ik kan me ook niet herinneren, maar je noemt het volgens mij in het boek Wrijven in een vlek, die tweede recensie. Maar ja. Misschien ook goed om even te noemen inderdaad dat je veel van jou... Je hebt inderdaad een voorliefde voor literatuur ook, naast film, denk ik. En dat zie je ook inderdaad in veel van de stukken terug die geselecteerd zijn in dit boek. Misschien ook even goed om de opzet uit te leggen van het boek. Er staan de stukken in uit de tijd waarin ze geschreven zijn. Dus gewoon jouw oorspronkelijke recensies. En die zijn voorzien van een nawoord. Dus jij kijkt, zeg maar, net als in deze film, kijk jij terug op wat jij een x aantal jaar eerder geschreven hebt. En ik weet niet of het naar aanleiding van de aanslag is. Als het goed is, een andere film. Maar je hebt ook een wel aardige theorie over het gebruik van flashbacks in de Nederlandse film.
Er zijn erg veel Nederlandse films die zo in elkaar zitten. Met flashbacks heen en weer. En iemand krijgt een envelop in de bus. Dat blijkt, oh, er is iemand overleden. Ik ben uitgenodigd voor de begrafenis. Nou, daar heb ik tijd niet van gehoord. En dan onderweg naar die begrafenis komen die flashbacks van hoe dat vroeger was. Terwijl op tegelijkertijd zich andere dingen op een ander niveau ontwikkelen. Kan je zo 12 boeken, allemaal verfilmd, noemen die zo in elkaar zitten. En dat vind ik ongemakkelijk. En ik heb het daar een soort met George Sluizen over gehad. En toen zei hij, nou dan zou je ook maar... Want dan moest hij twee vrouwen nog maken. En dat zat zo in elkaar. En had toen net Red Desert Penitentiary gemaakt. Dus wat zijn absoluut slechtste film is. En die had dat ook al. En toen zei ik heb ooit in Hongarije Miklós Jancsó geïnterviewd. He, die dus films maakt die uit 12 shots bestaan of 25. En dat loopt allemaal door. En die heb ik toen eens gezegd, gebruik nooit flashbacks. En toen zei hij, flashbacks. Dat is de zwakste steen van de slechte scenaristen. Dat moet je niet doen. En dat vertelde ik tegen George. En zei, nou, daar kom je nog wel tegen. En dan is het leuke dat hij het toch nog een keer gedaan heeft, zo op die manier, in zijn meest beroemde film.
Spoorloos.
En daar werkt het magnifiek. Het had niet anders gekund. Dus alles wat je kunt zeggen over die theorie is dat het natuurlijk ook betrekkelijk is. Ja.
We hebben al geconstateerd dat jij je leven lang gewerkt hebt voor het Utrechts Nieuwsblad. Daar komt natuurlijk meteen een maar bij kijken. En dan komen we bij iets wat heel veel mensen denk ik vergeten zijn. Drie woorden, GPD. Dat moet jij maar even uitleggen wat dat precies is. Het staat voor geassocieerde persdienst of geassocieerde persdiensten.
Dat was de laatste betekenis. Het is ook wel eens gemeenschappelijke persdienst geweest en nog eens iets anders. Maar het is een samenwerkingsverband wat sinds de jaren 30 bestaan heeft tot de jaren, tot ongeveer 2000 of zo. Of 2005 denk ik. En wat een samenwerkingsverband was over nieuwsuitwisseling. Al die regionale kranten, bijna allemaal, die werkten samen op basis van dat ze elkaars correspondenten waren. En dat ze een hele hoop dingen samen deden. Dus het had geen enkele zin dat 25 of 30 regionale kranten uit Nederland allemaal een team verslaggevers naar de Olympische Spelen in Tokio zouden sturen. Dus men stuurde er samen eentje. Dan maakten ze uit verschillende kranten maakten ze een team. En die kon dat dan coveren. En dan 4 jaar later was het anders. En dat ging met voetballen zo. En dat heb ik voor film. Eigenlijk voor de GPD doorontworpen. Dat betekende dat mijn oplage, die bij het Utrechts Nieuwsblad maar 100.000 was, of maar, dat is heel fatsoenlijk hoor, voor een regionale krant. Maar die werd daar met bijvoorbeeld mijn festivalverslagen en ook met mijn interviews later en zo, die werd opgekrikt naar 2,3 miljoen. Ja. En dat was voor mij fantastisch. Dat was voor mij gevonden goud. Want mensen die in de publiciteitsbusiness zaten, duurde best lang voor ze het in de gaten hadden. Maar die dacht, met die kerel heb je niet één krant. Nee, je hebt er 25. En in die oplagen bij elkaar. En dus was het nogal eens een keertje zo. Als ze maar twee of één of drie mensen naar Los Angeles konden sturen. Dat geluk mij ten deel viel, ja. En dat lag dus niet omdat ik zo aardig of goed was. Maar dan hebben ze die oplagen. En dat is heel belangrijk. Ja.
Het is inderdaad een heel mooi bruggetje naar interviews. Hm? Er staan ook een x-aantal interviews in het boek. Dat komt inderdaad, wat je net uitlegt, jij werd afgevaardigd omdat jij een lezerspubliek van meer dan 2 miljoen vertegenwoordigde in potentie. Maar er is ook in de loop der jaren veranderd hoe men bij kranten tegen interviews aankijkt. Toen jij daarmee begon in de jaren 70, waren er nog niet veel collega's volgens mij die dat deden. Ik zal niet mijn krant noemen, maar die haalde zijn neus daarvoor op.
Nee, voor mijn tijd. Telegraaf wel. En het Algemene Dagblad ook. Die vonden het eigenlijk nog belangrijker dat we ze zien. Maar dan was het nogal van kijk eens wie ik gesproken heb of zo. En tegenwoordig ook jouw krant, maar ook de Volkskrant. En ik zie het in de VPRO-gids. En ze willen dat allemaal wel. Ze zijn er heel lang niet aan toegekomen. Maar ik heb eens ooit gehoord iemand bij jouw krant, die dat al 15 jaar geleden ook wilde. Ja. En die zei van mij heb je het niet hoor, maar als wij het per se willen, dan houden we desnoods de ambassadeur erbij. En dan wordt dat geregeld. Maar als je het ooit in het openbaar zegt, dan zal ik ontkennen en dan weet ik je te vinden. Nou, die gaat mij dus weten te vinden. Zo werkt dat. Maar ik kan als Utrechtse Nieuwsblad er geen ambassadeur bij gaan halen. Dan moet je echt voor de NRC werken. Dus ik moest het echt langs de weg doen die ik had. En dat was heel begaanbaar.
Ja, ik kan me herinneren dat tijdens ons overleg over welke stukken te selecteren en welke niet, dat er op een gegeven moment een blaadje tevoorschijn kwam dat jij, waarop jij had genoteerd toen jij 's nachts wakker lag. Want dat gebeurde helaas wel toen ik jou wakker heb gekust met het verzoek naar jouw eigen verleden te kijken. Kwam jij met een A4'tje met de mensen die jij zoal geïnterviewd had. Ik hoop dat ik het nog ergens heb liggen. Dat kan ik dan inlijsten en aan je teruggeven. Maar er stond ook namen op als James Stewart bijvoorbeeld. Die staat ook in het boek. Maar een van de andere mensen die je hebt geïnterviewd is Joe Pesci. Nu ook weer in het nieuws omdat hij een mooie bijrol speelt in The Irishman van Martin Scorsese vorig jaar. Joe Pesci, die heb jij ook geïnterviewd. En daar heb jij denk ik een mooi verhaal over hoe gedetailleerd hij zijn rollen voorbereidt.
Joe Pesci, die heb ik een keertje in Cannes geïnterviewd met nog één andere persoon. En die was in een hele aangename, mededeelzame jubelstemming. En hij vertelde heel opgetogen hoe hij werkte aan een karakter. Ik had eerder een keertje met Robert De Niro Joe Pesci ter sprake gebracht. En hij zei, dat is ook een hele goede acteur. Hè? Die zei, dat is helemaal geen acteur. Ik zei, wat krijg je nou? Nee, zegt hij, Joe Pesci is Joe Pesci. Je belt Joe Pesci op voor een rol als je Joe Pesci nodig hebt. En dat is niet een acteur. En dan krijg je Joe Pesci. En dan ben je altijd heel erg goed geholpen als je op het juiste moment hebt gebeld. En dat begreep ik eigenlijk wel, maar hij zelf had toch het idee dat hij heel erg aan rollen werkte. Want hij zei, wat ik altijd eerst doe is, hoe heeft dit personage zijn haar zitten? En hij ging daar studie van maken, hij ging die kappersbladen ophalen, mensen op straat rondkijken en fotograferen. Tot hij wist, die man heeft zo zijn haar zitten. En daarna ga ik kijken wat voor schoenen dat hij aan zou moeten hebben. Wat voor schoenen zou zo'n kerel nou hebben? En dan had hij dus al een hoop werk gedaan en zo. Zo werkte hij. En ik denk dat hij tegenwoordig ook brillenwinkels langs loopt. Maar toen met het hele prettige verhaal, toen bleek dat hij verliefd was geworden op de avond. Was een heel leuk meisje, lekker gegeten. En terwijl dus iemand van de publiciteit bij dat gesprek even binnenkwam en zei van, Marie-Louise er nog? Nee, die is naar huis, want die was maar betaald voor één dag. En toen had hij zo de ziekte in, want hij dacht dat hij zo'n leuke connectie had gelegd met die leuke meid. Het was zo gezellig. Het was betaald voor me.
Er zit ook een blokje in het boek met, laten we zeggen, jouw persoonlijke voorkeuren. Dat gaat over films en filmmakers. Een van hen is Robert Altman, over wie jij een prachtig mooi lang stuk hebt geschreven voor het blad Snoeks. Ik weet eigenlijk niet of dat nog bestaat.
Ja.
Dat bestaat nog. Ik wist niet dat zij ook aan film deden. Maar kun jij uitleggen hoe jij een stuk... Een best wel lang stuk ook, denk ik, in zeg maar begrippen. Als je over kranten denkt, is het hooguit 1000 woorden. Ja. Dat is het dan wel. Hoe jij dat geschreven hebt en hebt kunnen aanbieden?
Nou, ik heb dat niet hoeven aanbieden. Ze hebben mij op een gegeven moment gevraagd. Ze werkten met vaste mensen voor elk jaar. En zij bedachten dan, geloof ik, wie dat zou moeten zijn. En ik heb Almodovar gehad, Anthony Hopkins en Robert Altman. En ik deed dat zelden. Dus een long read schrijven. Ik schreef wel altijd te lang, zei iedereen tegen mij. Dat klopt ook wel. Maar zo'n mooi portret schrijven, zoals Fred van Doorn dat vaak deed in de Haagse Post en zo, dat deed ik nooit. En dat vond ik wel leuk om dat eens een keer te doen. Iets van de langere adem, niet in de krant die nergens meer te vinden is, maar in een almanak die er zeer gelikt uitziet en die nog elke keer uit de kast kan pakken. Dat wou ik dan ook wel eens doen. Maar ik weet niet, daar had ik geen speciale methode voor. Dat was echt biografieën gaan zoeken en als het kon. Met die Robert Altman is dat aardig gelukt. Altman had ik al een keer of 7 geïnterviewd. Dat is misschien wel een filmmaker die ik enorm bewonderde. Dat is misschien, hoort echt bij de topfavorieten. En die ik dus wel 7 keer geïnterviewd heb. Zodat alles wat je vertelt, dat je dat ook niet allemaal op hoeft te hangen aan wat andere mensen geschreven hebben of aan de verhaaltjes van de films, maar dat je dat kunt larderen met quotes die je uit de eerste hand hebt. En dat vond ik met Altman erg leuk, vooral omdat hij altijd kwaad was op altijd wel iemand of zo. En dan haalde hij onderuit de zak en dat was heerlijk citeren.
Een van de fragmenten die we zouden willen laten zien, maar dat nu even niet doen, komt uit Kansas City van Altman. Daar speelt ook een van jouw muzikale helden in, Harry Belafonte. Ik heb begrepen dat jij daar best wel veel platen van hebt. Maar dat is natuurlijk niet de reden waarom jij dat fragment hebt gekozen. Kun jij iets vertellen over Harry Belafonte als acteur? Niet als zanger, maar misschien ook als zanger, als je wilt, maar met name als acteur.
Hoeveel films heeft hij gedaan? Heeft er in ieder geval meerdere, wel 3 of 2? 2 minstens met Van Altman gedaan. En het was voor mij als kind van 7 of 8 een idool. Mijn eerste eigen grammofoonplaatje, dat was geloof ik Island in the Sun of zo. En dat sudderde een beetje door de lagere school heen. En ik denk dat er zo de eerste of de tweede klaar was, die denk ik wel heel erg hip. En toen heeft hij 2 Carnegie Hall concerten gedaan en die waren fantastisch. Die waren echt grandioos. En dat heb ik een beetje bijgehouden. En ja, ik heb een metertje Belafonte, maar de meeste mensen vinden dat te zoet gevoiced. Maar ik hield er wel van. En die calypso-instrumenten, de ritmes, dat lag me allemaal wel. En de humor die er meestal ook wel in zat, maar hij had ook een schitterende stem. Altman heeft hem gebruikt in Kansas City als het tegendeel van wat hij was. Mm-hmm. Dus de lieve, aardige, donkere jongen, die is daar een buitengewoon valse gangster met gepomadeerd haar en een fout snorretje en zo. En die speelt een hoofdrol in die plot van Kansas City. die het trouwens niet erg zo van de plot moet hebben, want hij vond Altman zelf een soort muziekstuk. Hij vond dat elke acteur een instrument was en dat je die twee actrices, dat vond hij dan, dat die op een gegeven moment een seksbattle uitvochten.
Saxofoon.
Ja, precies. Sex, ja. En Belafonte, dat was de trompet in het geheel. Mm. En, ja, dat Belafonte heeft ook nog ooit een interessante film gemaakt. En dat vond ik helemaal niks, want hij was ook een heel jong. En dat was dat de hele wereld is uitgestorven. Dus zo'n dystopische film. En dat hij gewoon door een volstrekt leeg New York rondloopt als Harry Belafonte.
In het rijtje helden, een andere held is de Spaanse filmmaker Victor Eris. Ja. Hij heeft heel weinig films gemaakt. Misschien ook de mensen die luisteren weten misschien ook niet wie hij is. Kun jij kort uitleggen wie hij is en in welk tempo hij films maakt?
Ja, hij maakt ze eens in de 10 jaar. Hè? Ik ken eigenlijk niet zoveel van zijn achtergrond. Het is wel raar dat ik me daar nooit verder in verdiept heb. Maar ik vind die 3 films... Er zijn er 4 inmiddels. Die ik ken. Ja, het zijn er 4. Die zijn overrompelend. De allereerste heb ik gezien tijdens de cinemanifestatie in 1972. Dat was El Espíritu de la Colmena. Ja. En die was heel geheimzinnig, want dat ging over een moeder met 2 kinderen. Het was allemaal in half duister gemaakt. En een ontbrekende vader en ergens een pakje van het Rode Kruis dat binnenkomt of op en neer was gegaan. En dan kan je moeilijk, of kan je begrijpen wat er aan de hand is. Want de bijenkorf, er is daar een bijenkorf, men doet in bijen en honing en zo. En dan is daar een doodshoofdvlinder. Dat is een speciaal type nachtvlinder, heel groot. Het speelt ook een rol in Silence of the Lambs, op die mond. Die gaat in een bijkorf en die richt daar verschrikkelijk veel schade aan, terwijl hij die honing zit te roven. En tot die, en dat gebeurt dan altijd, wordt doodgestoken door al die bijen. En daar is een metafoor naar de gruwelijkheden van wat Franco heeft aangericht in dat land. En dat dat zo subtiel wordt neergelegd in de tijd dat Franco nog aan de macht was. Dat vond ik majestueus. En het is alleen met kijken. Het hoefde bijna niks uitgelegd te worden. Dat is ook met andere films van Elise. Die derde uit het rijtje, El Sol de Mambrillo. Dat gaat over een schilder. En die wil een kweepeer schilderen. Die zit daar in deze tijd van het jaar rijp te worden en steeds meer kleur te krijgen. Die Mambrillo, en die pakt zon, de laatste blaadjes van de herfst. En die man is zo zorgvuldig, het zou een Victor Eris kunnen zijn, dat is hij ongetwijfeld ook. Maar hij is ook zo langzaam dat het mislukt, omdat uiteindelijk die kweepeer sneller verrot aan de tak dan hij het geschilderd kan krijgen. En dat je zoiets neemt als onderwerp voor een film, natuurlijk zit er nog wel wat achteraan, maar als je het helemaal indikt, kan je trouwens heel goed doen met kweepieren. Dan kun je heel erg lekker. Dat vind ik majestueus, als je dat zo kan maken en als je dat zo wil doen.
Ja. Nu komen we niet bij de derde volken, maar dit is niet een regisseur, maar het is eigenlijk een land. Daar heb ik het eigenlijk over Hongarije. Toen dat nog niet vrij was, denk ik, grotendeels. Maar misschien ook nog daarna natuurlijk. Er staat bijvoorbeeld een stuk in waar ik zelf dan deels bij betrokken ben geweest. Dat komt uit Screen. Dat was vlak voordat jij met pensioen ging in 2007. Heb ik jou dat gevraagd daarover te schrijven, omdat we, nou ja, dat wordt een beetje een persoonlijk verhaal, maar we raakten wel eens aan de praat bij persvoorstellingen. En toen meldde jij dat jij inderdaad buitengewoon geïmponeerd was geweest gedurende jouw loopbaan door wat jij zoal hebt gezien aan Hongaarse films. En toen heb ik jou gevraagd dat daar een keer een stuk over te schrijven. Dat staat nu ook zonder mijn bemoeienis, zeg ik erbij, in het boek. Kun jij uitleggen waar die fascinatie voor Hongarije vandaan komt?
een heel gecompliceerd verhaal. Aan alle kanten heel interessant. Om te beginnen, via de opstand van 56. Ik was 11. Ik las krantenkoppen. Ik wilde het allemaal weten. Je had daar bij die opstand, waar wij in Nederland behoorlijk wat van meekregen. En heel erg aan de kant van die opstandelingen stonden natuurlijk. En wij met de katholieke achtergrond helemaal. Want er zat daar een kardinaal in één keer gevangen. En je had daar een held. Paul Malletter heette die. Dat is de aanvoerder van de opstandelingen. En dat leek een paar dagen goed te gaan. En die Imre Nagy, die van tevoren al de leiding had in het parlement. Die werd toen in één keer de steunpilaar van de opstandelingen. En nou, die zijn na een paar dagen dus zo verschrikkelijk door de Russen te grazen genomen. Dat Boedapest is aan rafels geschoten. En die twee die zijn allebei ontvoerd en geruisloos vermoord. En nou, daar is vervolgens dat hele opstandgevoel. En de vrijheid die daar leek te ontluiken, die is gesmoord op een hele vreselijke manier. En dat heb ik altijd onthouden. En ik wist dus dat het een heel erg land was. En op een gegeven moment was er in het Hoogt een Hongaarse filmweek. En daar draaiden een aantal films van makers waar ik nooit van gehoord had. Behalve de Jankso, die ik dan wel kende. Als Zoltán Fábry en Ferenc Kozsa. Nog een paar die me na de rand pas meer zijn gaan zeggen. En ik vond het interessant om dat te weten en te leggen naast de kennis die ik had. En dat viel me zo mee. Dat het ook zo vrijmoedig was op plekken waar je dat helemaal niet verwachtte. En ik heb het erover geschreven. En toen ging die andere molen van de GPD draaien. Die stukken werden overgenomen en die kwamen in heel veel kranten terecht. En gek genoeg, elke kant maakte zijn eigen koppen. Zette er wel of niet een foto bij. En er zat hier in Nederland een Hongaar, die knipte zich suf en alles wat met Hongarije te maken had. En dan kregen ze de Hongarofilm in Boedapest, kregen ze een paar kranten, knipsels. En die waren allemaal recensies, allemaal stukken van Pieter van Lieren, omdat dat waren er zoveel. Dus waarom hebben wij die hier nooit gezien, die man? En die zijn mij gaan uitnodigen en daar ben ik dus heel prettig verrast over de openheid die ik daar ontdekte.
Dat is bij festivals, hè, neem ik aan. Dat je
naar ze hebben daar een nationaal festival, de Magyar Jatek Film Semle. En dat is altijd ergens als Rotterdam bijna af was en Berlijn nog niet goed begonnen. En daar zaten dan iets van 20 journalisten uit het Westen. En dat was echt het puikje. Daar zat Le Monde, daar zat The Guardian, La Repubblica, het Utrechtse Nieuwsblad natuurlijk. En dat was geweldig, want elk jaar hoorden wij van zo vrijmoedig als nou, dat kan volgend jaar niet meer. Het was altijd gedonder ergens. Dan was er in één keer Polen, Solidarność, Walesa opstand en denken we dat ze daar met alle Warschau troepen nou naar binnen moeten vallen, dan moet je dus eerst de binnenlandse kritiek dempen. Dus allerlei scripts in ontwikkeling die klaar lagen, zouden wel niet door mogen gaan. Kwam er een jaar later, waren ze toch allemaal weer verder gegaan met het binnenslepen van nog meer vrijheid. Dan gingen de Russen bij Afghanistan naar binnen. Dan zeg, oh jezus, nou komt er zoveel anti-Russisch sentiment los. Maar mogen niks meer. Oh ja, vond jij wel eens toch weer verder. Had ze films gemaakt waarin iemand als Peter Baccio liet zien dat de verkiezingen waarmee de communisten aan de macht waren gekomen, dat die volstrekt frauduleus waren. Dat de troepen van communistische jongerenverenigingen in vrachtauto's van het ene stemlokaal naar het andere gingen. Dat zag ik in films uit 1983. Ja. En dan dan weer een jaar later, dan ging Andropov dood, of de ene na Brezhnev was overleden. En iedere keer dachten ze, ja, nou gaat het allemaal fout. En vooral toen die Andropov aan de macht kwam, ja, toen was dat hele Boedapest. Dat was dicht, er mocht geen licht zijn. We konden in het hotel niet bij de bar. We hebben ons moeten behelpen met onze tax-free ingekochte spiritualiën van de luchthavens en zo. En dat lukte aardig. Maar, en die Hongaren die waren hartstikke blij dat er weer een Hongaar of dat er weer een Russische leider dood was. Maar die Andropov, die was verantwoordelijk geweest voor het neerslaan van de opstand in 1956. Die was toen ambassadeur in Budapest. Dus oh god, dan gaat het weer mis. Een jaar naar de rand, weer verder. En dat is eigenlijk het grootste avontuur wat ik heb meegemaakt in deze professie. En het is ook, dat schrijf ik in het boek ook, uiteindelijk de grootste deceptie geweest. Dat als je dan het moment hebt bereikt dat de Hongaren het hek opengezet hebben. Dat zo is het gegaan, zodat de Oost-Duitsers via Tsjechië, via Hongarije, Oostenrijk konden. Dat is het begin van het vallen van de muur geweest. Dat is echt door de Hongaren bewerkstelligd. En dit is ook het eerste land weer van achter het IJzeren Gordijn dat weer bezig is met het dichttrekken van de gordijnen. En vreselijk.
Je komt er nu niet meer in als je vluchteling bent. Ze zijn de 56 vergeten. Ja. Over neerslaan van opstanden gesproken. Dat is natuurlijk ook gebeurd in Tsjechoslowakije. En jij hebt nog een beetje te maken gehad met de organisatie van een Tsjechisch, of Tsjechoslowaaks moet ik zeggen, denk ik, festival in Nederland.
Ja, dat was nog Tsjechoslowaaks toen. Ja. Dat is even, 1982 of zo, denk ik. Ja, dat was heel raar gegaan. Huub Bals, die wel eens meeging naar Budapest.
Even misschien uitleggen wie Huub Bals is.
Huub Bals, dat was toen de festivaldirecteur van Rotterdam. Maar van tevoren was hij de baas over de cinemanifestaties in Utrecht. En daar kon ik erg goed mee overweg eigenlijk. En die was gevraagd om in het kader van een Nederlands-Tsjechische, Tsjechoslowaakse cultuuruitwisseling een filmweek samen te stellen van Tsjechoslowaakse films. En die schrok daarvoor terug. Maar omdat die wist dat ik daar een beetje achter dat ijzeren gordijnen weg wist wat die waar was. Want het was alleen maar Hongarije waar ik een beetje de weg kende. Maar die had toen gedacht dat ik dat maar moest doen. Dus kreeg ik van het toenmalige ministerie van CRM de vraag of ik daar wilde gaan kijken. En Hongarije was me zo meegevallen dat ik erg nieuwsgierig was naar Tsjechoslowakije. En dat was schrikken. Dat was verschrikkelijk. Daar heb ik zulke ongezellige dingen meegemaakt en geprobeerd slim te zijn, terwijl me dat dan toch niet lukte. Ik wist van de filmmakers die deugden, zoals Jerzy Menzel, die mocht weer filmen. En dat was Gitilova, dat was er ook een. En ik dacht, die wil ik zien in ieder geval. En van Menzel zag ik een hele vriendelijke Tsjechische komedie, tragicomedie over de vrouw van een bierbrouwer met prachtig lang haar. En iedereen was er gek op en deed daar op zijn Tsjechisch vrolijk mee. Nou, die kon ik zo krijgen. En ik wist dat er nog ergens een film in Nederland lag, die heette Larks on a String. Ja. En Closely Watched Trains. Ik dacht, als ik die ook nog erbij heb, dan heb ik drie films van mensen, dan heb ik toch in ieder geval, om te beginnen, naast die anderen die allemaal wat meer obscuur en voor mijn gevoel niet zo interessant waren, maar toch een klein groepje, heel klein retrospectiefje. En toen gingen ze onderhandelen. En toen zei ze, we hebben u laten zien die film, een hele humane film van de oude mevrouw. De oude mevrouw die was fout geweest in de oorlog en die kwam terug in dat land. En al snel bleek dat ze nog steeds niet deugde. Nou, die film was gemaakt door meneer Majteka, die hoef ik niet. Toen zei ze, ja, maar die hoef je niet, daar zijn wij nou zo trots op. En jij wilt er wel van Menzel hebben, dat kan zo niet. Dan, als je er drie wil hebben, moet je die erbij pakken. En toen dacht ik, nou dan, als ik er drie van Menzel heb, dan pak ik hem erbij en dan laat ik hem niet aan de pers zien. Goed, toen ging het over het samenstellen van het rijtje. Ik wilde Menzel als gast. Zei, nou, dat kan niet, die is veel te druk. ik zei, ik wil hem er toch bij hebben in de delegatie. Nou, dat kan, maar dan moet je de Majteka bijpakken. ja, ik dacht, nou, dan Matteka maar erbij. Maar ik realiseerde me, straks zit ik hier met een persconferentie in Nederland. En zit Matteka er ook bij. En dan zou de pers die film niet gezien hebben. Dus dat sloeg eigenlijk het ding uit mijn handen. En ik had gezegd, ik wil Gitilova. Nee, zij zei, die is helemaal niet klaar met die film. Ik zeg, jawel, want die heeft al op de Kenzijn in Cannes gedraaid. Maar ik heb hem niet gezien, maar ik wil hem nou zien. Ja. Nee, was niet tevreden en die ligt helemaal uit elkaar. En toen kwam iemand naar mij toe en zei, we kunnen hem wel laten zien. Maar dat mag je tegen niemand zeggen. Een onnozelaar die ik ben, ik heb me die film laten vertonen. En toen werd me gezegd, mag je tegen niemand zeggen. En toen kon ik dus kon ook niet meer kiezen. Hoe kan ik een film kiezen die ik nooit gezien heb? Want... En ze waren dus altijd te slim voor me. Maar het ergste is met die Matteka, die is toen gaan klagen over wat Menzel in die persconferentie gezegd had allemaal. En ik had hem gewaarschuwd, Menzel, van, daar zitten mensen van de ambassade. En het waren niet de mensen van de ambassade. Het was zijn collega die mij de maag gesplitst was, die hem een oor heeft aangenaaid. En maanden daarna hoorde ik van de in Nederland woonachtige tolk van het gezelschap, van hij zit in de problemen, mensen. Kun jij mij nog cassettes bezorgen, dat het niet waar is wat beweert, want ik zat er ook bij. En toen had ik nog een cassette van die persconferentie en heb ik via haar gespeeld in Kassel, want dan moest hij een theaterregie doen, dat hij daar terecht kwam. En daar heeft hij dat gekregen en dat was ongeveer in 85 dat ik voor het eerst in Moskou kwam en daar liep hij ook rond, Menzel. Toen vroeg ik of de cassette was aangekomen. En heeft me verschrikkelijk bedankt, want dat had zijn huid gered, ja. En dat is zo'n contrast met dat Hongarije uit diezelfde tijd.
Ja. Overigens is Jiří Menzel onlangs overleden en ja. De drie films die jij noemde, het zijn ook zijn bekendste, denk ik. En het is de mooiste. Dus dat had je goed geselecteerd. Als laatste denk ik, want het is mooi geweest. nog even over moonlighting. En dat is, we blijven nog even in Oost-Europa. Ja. Alhoewel de film in Engeland gemaakt is. En ja. Jeremy Irons de hoofdrol speelt. Maar ik wil niet alleen even over die film praten. Maar ook aan de hand van die film over de al dan niet de macht van de filmcriticus. Die inderdaad, zoals jij zegt, je hebt een potentieel podium van 2,3 miljoen mensen, maar dat wil nog niet zeggen dat nog maar 1% van die mensen ook daadwerkelijk naar het filmtheater gaat. Dat heb jij een beetje ondervonden aan de hand van jouw recensie van Moonlighting, wat jij denk ik een meesterwerk vindt. Maar er kwam eigenlijk niemand kijken.
Ja, dat was een flinke les in nederigheid. Ik dacht, als ik nou zo enthousiast over die film ga schrijven, als ik denk dat die film verdient, dan blijft die draaien, dan wordt dat een succes in Utrecht. Want dat was alleen een Utrechts dingetje toen. Hè. Moet ik even uitleggen, Moonlighting, dat gaat over Poolse klussers in Londen. Jeremy Irons, die moet ergens een koetshuis verbouwen en voor een bepaalde som. Hij is dan een Pool en hij komt daar met een ploegje Polen. Daar aan klussen. En die heeft heel veel moeite om die klussers zo door te laten werken dat ze de deadline halen. Terwijl er allemaal hele slechte berichten bij hem binnenkomen over Polen. En hij is dus heel druk met allemaal te zorgen dat ze dat niet te weten komen. En dat lukt. Dat is een tragicomedie die snijdt om die joligheid daar bij dat klussen. En de ellende die nog allemaal gedend moet worden. En dan op het laatst is het klaar. En gaan ze terug met het vliegtuig naar Warschau. En dan komen ze op Heathrow. Slaan daar nog goed wat drank in. Met die kaartjes reizen rond. En dan blijft er eerst eentje hangen aan zo'n monitor. Met nieuwsbeelden die er aan hangt. En die camera begint al met zich terug te trekken. En dan komen de anderen erbij. En dan zie je die drie mensen instorten. Er is geen belangstelling meer voor die kaartjes en die drank en zo. En de ene valt neer, de ander slaat op zijn hoofd en is de film afgelopen. En ik vond dat zo hevig en zo aandoenlijk. Ja, en die heb ik in Cannes gezien. De hele wereld heeft die in Cannes kunnen zien. En die kwam daar ook met de prijs uit. En dat was heel indrukwekkend. Want we zaten toen in die flow, net als in 1956 met de Hongaren, ging dat ook zo met die Polen. Want heb jij dat nog meegemaakt in je prille jeugd, dat al die karavanen met truckers de boel gingen redden in Polen met god weet wat, en stonden daar zo achter en dat leidde tot niets. En ook dat werd er een gordijn, dat werd dichtgesloten. En dan, zo werkt dat kennelijk, een jaar later werd er liever niet aan herinnerd worden. En voordat die film in Utrecht kwam, kijk, voor het maken van die film duurde al een bepaalde tijd. Dan nog een keer voordat die in Nederland wordt uitgebracht. En dan nog een tijd voordat die bij ons op doek stond. En ja, dan hoeft niemand meer eigenlijk. Dan hoef je alleen maar te zeggen waar het over gaat. En denk je, ja, maar ik heb wel wat anders te doen. En dat vond ik vreselijk frustrerend, ja.
Ik heb altijd begrepen, maar misschien is dat dat we onszelf daarmee voor de gek houden, dat recensies van commerciële films inderdaad niet zoveel uitmaken. Of je daar goed of slecht over schrijft, positief of negatief. Maar wel in het geval van filmhuisfilms. Maar dat is eigenlijk dus misschien ook niet zo.
Ja,
we gaan wel stoppen. Je bent al gestopt. Maar.
Ja, nee, ik bedoel, vaak hoef je... Als ik nou juich recensies lees over de geverfde vogel van Kosinski, ik denk, daar kan ik helemaal niet meer tegen. Ik weet waar het over gaat. Ik wil het niet zien. Nee. En zo kan dat wel werken, ja. En hier zat ook iets tegen. Hij werd ook nog goddorie in Moonlighting dus. In Utrecht uitgebracht in juni of zo. Alle studenten onder juli. En de mensen die er echt naartoe hadden kunnen gaan eventueel. Ja, die... Die zijn nog niet geweest.
We hebben het gehad over Wild West. We hebben het gehad over Budapest. Ik denk dat wie de rest wil weten, gewoon het boek moet kopen. Dat kan dus vanaf heden. Ik zal het nog even heel Matthijs van Nieuwkerk-achtig. Vanaf heden te koop. Dankjewel, Pieter.
Dankjewel, André.